Ja, de eerste dia is het slechtst zichtbaar. U moet het maar zo zien, we hebben beslag kunnen leggen net voordat deze lezing begon op een zeldzame historische opname van Paulus en Timotheus in de mist. Ze hebben ook heel wat zeereizen gemaakt. En dat Paulus nou net die balk over zijn snor heen heeft, ja, nou goed, dat is een klein foutje waar we ook verder niet al te veel moeite aan moeten besteden. Ja, er staat Paulus en Timotheus roeping en navolging. En dan zou je kunnen denken, nou, dan gaat het kennelijk bij Paulus over de roeping en bij Timotheus over de navolging. Dat zou je best kunnen denken, dat is helemaal niet erg. Maar in feite geldt het voor allebei. Paulus was een geroepen apostel. En hij schrijft zelf in een van zijn brieven, de brief aan de Filippenzen, weest mijn navolgers zoals ook ik van Christus. Hij was zelf ook een navolger. Bij Timotheus is het iets lastiger om zijn roeping te zien, omdat heel veel van wat God van hem wilde, hem bereikte via de mond van Paulus als apostel. Maar ook als wij het woord van God raadplegen, dan is heel wat van dat woord ook geschreven door Paulus. En dan zien we daar toch Gods stem via zijn woorden tot ons komen. En Paulus zegt zelf over Timotheus dat hij nauwkeurig heeft nagevolgd. En dan somt Paulus een hele rits dingen op in de dienst waar Timotheus een duidelijke navolger inderdaad van Paulus en daardoor ook van Christus is geweest. Het gaat nu wat beter zichtbaar worden allemaal. Hopelijk wel, ja zeker. Nou, dit is even de indeling voor vanavond. Nou, volgens sommige mensen moet een goede preek uit 3 punten bestaan. Daar houden we ons hier in het algemeen niet echt aan. Gelukkig, zeg ik dan maar. Maar vanavond wel. We gaan het hebben over de vraag wie Paulus was. En kijken dan naar zijn afkomst, opleiding, naar zijn bekering. Die aan de andere kant ook weer niet helemaal samenvalt met zijn roeping. Hoe je dat van elkaar moet onderscheiden, daar zullen we zo nog aandacht aan besteden. We gaan kijken wie Timotheus was, wat we weten van zijn achtergrond. Hoe hij Paulus heeft leren kennen, waarom Paulus hem zo graag meenam. En uiteindelijk hebben we er ook aan gedacht dat deze twee ook hebben samengewerkt en een bijzondere band met elkaar hadden. Het woord mentor is al gevallen en je zou zeker kunnen zeggen dat Paulus de mentor, de begeleider is geweest van Timotheus. Mentor is overigens gek genoeg een raar woord uit de Griekse mythologie. Wat die mentor in die mythologie deed, dat houden we keurig buiten de avond, is verder niet van belang. Maar is ook daar een wijs iemand die begeleidt en helpt. Maar het is gelukkig zo'n normaal Nederlands woord geworden dat niemand van jullie meer denkt aan Griekse mythen als wij iemand de mentor van een ander noemen. Ik denk dat ik zelf ook op sommige mensen in mijn leven mag wijzen als mannen in dit geval die God als mijn mentoren heeft gebruikt. Die mij begeleid hebben, geholpen hebben bij een aantal dingen die ik in zijn dienst, de dienst van de Heer, mag doen. En het is altijd fijn dat je dat niet allemaal alleen hoeft te doen en dat God mensen met meer ervaring gebruikt om ons bij te sturen en op het goede pad te zetten. We gaan eerst eens kijken naar wie Paulus was. En het is interessant om te kijken wat zegt Paulus nou over zichzelf. Hij is een paar keer in gesprek geweest met overheidspersonen en heeft zich dan ook voorgesteld. Nou, een van die keren is geweest, na zijn arrestatie in Jeruzalem. Toen hij op de trappen stond van de burcht Antonia. En daar door een Romeinse bevelhebber wordt ondervraagd. En Paulus krijgt de gelegenheid te vertellen wie hij is. En het interessante is dat hij tot 2 keer toe, met maar een paar versen ertussen, zegt: ik ben een Joods man. Dat was kennelijk erg belangrijk voor Paulus. Maar daarna vertelt hij uit welke plaats hij komt. En dat is de plaats Tarsus. Nou, dat is zo'n mooi plaatje. Dus ik denk dat iedereen wel ziet dat dat hier ligt. In Cilicië. We zullen straks ook een kaart tegenkomen waar per ongeluk Cilicië met een S geschreven is. Dat is natuurlijk gruwelijk. Het moet met een C. En Tarsus is later de hoofdstad geworden van de provincie Cilicië. Toen Paulus jong was, was Cilicië nog een onderdeel van de provincie Syrië. En was Antiochië daar de hoofdstad en niet Tarsus. Maar dat mag de pret niet drukken. Paulus is er trots op dat hij uit de stad Tarsus komt. Oudere boeken zullen nog wel eens een keer zeggen dat Paulus van Tarsum kwam. Dat is een vreemde vernederlandsing van de naam van de stad Tarsus. En hij was daar een burger. Een burger van een niet onvermaarde stad in Cilicië. En ook kort daarna zegt hij het nog een keer. Ik ben een Joods man geboren in Tarsus in Cilicië. Nou, beide keren zegt hij het eerst dat hij een Joods man is. Dat is dus iets wat voor Paulus heel belangrijk is. En dat blijkt ook uit andere lijstjes die hij heeft geschreven. En waarin hij iets over zichzelf vertelt. Eerst kijken we nog even naar een ander burgerschap van Paulus. Waar hij ook een aantal keren over spreekt. Namelijk dat hij ook Romeins burger was. Net als de Filippenzen had ook Paulus een dubbel, misschien mag je zelfs zeggen een driedubbel burgerschap. De Filippenzen waren burgers van de stad Filippi, maar ook van Rome. Hun stad Filippi was een soort Rome in het klein. En in Tarsus golden regels die ook in de hoofdstad van het Romeinse Rijk in Rome golden, maar ook in dit hele gebied dat aangegeven was. En in Tarsus waren nogal wat nazaten van Romeinse kolonisten. Die hadden slaven gehad, die hadden vrijgelatenen gehad. En op een gegeven moment had je daar eigenlijk een Romeinse toplaag. En die hadden allemaal het Romeinse burgerschap. Dat betekent dat ze zich vrij konden bewegen door dit hele gebied dat hier in allerlei mooie kleurtjes staat aangegeven. Voor degene met hele goede ogen, die zien misschien dat dit een kaart is uit het begin van de derde eeuw. Maar het Romeinse Rijk is ten opzichte van de tijd van Paulus nauwelijks gegroeid. Het enige wat er eigenlijk bijgekomen is, is dit stuk. Het huidige Roemenië. Dat in de tijd van Trajanus, die zo rond het jaar 100 regeerde, aan het Rijk is toegevoegd. En toen was het Rijk op zijn grootst. Dus als u dat stukje even wegdenkt, dan hebt u een gebied waar Paulus vrij kon rondreizen als Romeins burger. En waar hij vrij zijn werk kon doen en rechtsbescherming genoot. Even nog één puntje. Dit deel van het Rijk, het West-Romeinse Rijk, daar sprak men Latijn. We lezen nergens dat Paulus die taal machtig was. En hier ten oosten van deze lijn, Griekenland en verder naar het oosten, was de hoofdtaal Grieks. Maar zelfs in het hart van het Rijk, in Rome, en dat, oh, daar gaat even iets grondig mis. Deze kaart en dit knopje. Hier ligt Rome in regio 1. Dat hebben ze voor zichzelf gehouden. Daar waren tot in de tweede eeuw de samenkomsten toch in het Grieks. Dat was zo'n internationaal centrum dat met name de christenen zeiden, we hebben de meeste kans dat iedereen het verstaat als we de samenkomst in het Grieks houden. De brief aan de Romeinen is ook in het Grieks. En pas later ontstond er behoefte aan Latijnse vertalingen daarvan. Dat burgerschap van Paulus had dus een aantal voordelen waar we misschien later op de avond nog bij stil hopen te staan. Maar zoals gezegd, Paulus noemde zichzelf allereerst een Joods man. En hij wist heel goed in welk opzicht dat Joods zijn van hem was gemarkeerd. In een lijstje in zijn brief aan de Filippenzen, een lijstje waarvan hij overigens zegt dat hij dat helemaal niet meer waardevol vindt, Maar dat die bij wijze van... je zou bijna zeggen voor de grap... stelt tegenover andere mensen die menen te kunnen scoren op hun afkomst... dan zegt hij, nou, als het dan toch een keer moet, dan doe ik even mee. Dan laat ik even zien dat ik volledig in de prijzen zou vallen als ik dat deed. Zo van dat niemand mij in dat opzicht als minderwaardig beschouwt. En dan zegt Paulus, en het is allemaal waar wat hij hier zegt, dat hij besneden was op de achtste dag. Dus een echt Joods jongetje dat 8 dagen na de geboorte is besneden. Hij was ook nog eens uit het geslacht van Israël. Dus Israël, de naam die Jacob kreeg, als de stamvader van het volk dat naar hem genoemd is. En Jacob had 12 zonen, van wie Benjamin er 1 was, de 12 stammen van Israël. En Paulus was uit de stam van Benjamin. Overigens is het niet zo, zoals je vaak hoort zeggen, dat Paulus voor zijn bekering Saulus heette en na zijn bekering Paulus heette. Dat is niet zo goed als zeker onjuist. De meeste rondreizende Joden hadden behalve hun Joodse naam ook een naam voor internationaal gebruik. Silas bijvoorbeeld, Silvanus, Lucius, Lucas, Saulus, Paulus. Het was meestal een naam die er wel op leek. En stel dat iemand het niet zou geloven, dan kan ik daar bij de vragenbespreking op terugkomen. Maar in Handelingen 13 zie je dat Paulus nog Saulus wordt genoemd als hij allang bekeerd is in dat hoofdstuk. En dan staat er op een gegeven moment Saulus, ofwel Paulus, oftewel beste lezer, dit is echt dezelfde meneer. Het is niet vreselijk als u denkt van, oh, hij heette eerst Saulus en na zijn bekering Paulus. Maar waarschijnlijk maakt u het iets mooier dan het dan is. Het is niet zo dat men bij zijn bekering een andere naam kreeg. Hij kwam dus uit de stam van Benjamin en hij was ook een Hebreër uit de Hebreeën. We denken dat hij daarmee bedoelde, als Paulus dit schrijft over zichzelf, dat hij ook vloeiend Hebreeuws sprak. Want je had ook Grieks sprekende Joden. Die worden ook wel de Grieksen genoemd, dus niet de Grieken, maar de Grieksen, de Griekse Joden. Paulus sprak overigens vloeiend Grieks, maar was ook een Hebreeër uit de Hebreeën en sprak dus ook Hebreeuws. Dan was hij ook nog eens een keer een Farizeeër. De Farizeeën vormden een partij, een theologische richting van mensen die zich ver verheven voelden boven de scharen die de wet niet kent. En zich daarvan afscheiden. Farizeeën betekent separatisten, afgescheidenen. Dus je had hen en dan een hele tijd niets. Dan kwam de schade die de wet niet kent. En Paulus zegt, ik hoorde bij zo iemand. Zometeen zullen we ook zien hoe dat komt. Ja, en dan niet zo best wat de ijver betreft een vervolger van de gemeente. Paulus zegt zelf over zijn Joodse niet-christelijke volksgenoten, de tekst die helemaal bovenaan staat, dat zij ijver voor God hebben, maar niet met verstand. Zo'n periode heeft Paulus zelf ook lange tijd gehad, toen hij nog als fanatieke Farizeeër meende dat hij God een dienst deed door de christenen te vervolgen. Ja, en wat de gerechtigheid betreft die in de wet is, dus een uiterlijke gerechtigheid, onberispelijk. Je kon van Paulus' wandel niet zeggen dat het niet goed was. Hij stal niet, hij pleegde geen overspel, leefde niet in immoraliteit, maar zijn hart was onbekeerd. Hij had geen leven uit God. Nog iets over zijn start, zijn opleiding in Jeruzalem. Die had plaatsgevonden onder leiding van een toptheoloog uit die tijd, Gamaliel. Ik heb nog even wat speurwerk verricht of ik nog wat kon vinden over Gamaliel, wat ik nog niet thuis in de boeken had aangetroffen. Dat valt niet mee. Maar overal waar je ook over Gamaliel leest, ook in boeken uit de Joodse literatuur, dan wordt met veel respect gesproken over deze man als theoloog die onderwijs gaf, die uiteraard een Farizeeër was. En hij zal Paulus dus naar de gestrengheid van de voorvaderlijke wet hebben onderwezen. En Paulus was als opgeleid door Gamaliel dermate ijverig voor God dat hij alles wat afweek meende te moeten neersabelen en daardoor een christenvervolger werd. Hij zegt elders in zijn brieven dat hij de grootste van de zondaren was omdat hij de gemeente van God vervolgd heeft. Hij geneert zich daar achteraf voor dat hij dat gedaan heeft. Het is goed om eens te kijken hoe dat ging met Paulus' bekering en u kunt het meelezen. De tekst staat afgedrukt achter mij, dat wil zeggen afgedrukt, uitgebeeld in de Telos-vertaling. En Paulus' bekering komen we 3 keer tegen in het boek Handelingen. De hoofdstukken 9, 22 en 26. In hoofdstuk 9 wordt in de derde persoon verteld over Paulus. In Handelingen 22 hoor je Paulus zelf aan het woord. Tegenover die Romeinse bevelhebber op de trappen van de burcht Antonia in Jeruzalem. En in hoofdstuk 26 dan vinden we hem tegenover Agrippa. Die dan bij Festus op bezoek is in Caesarea. En dan hoor je dus in die laatste 2 hoofdstukken Paulus in de ik-vorm praten over zijn verleden. En je krijgt het dossier prachtig compleet als je hoofdstuk 9, 22 en 26 met elkaar vergelijkt. Ik heb hier wat gegrasduind uit die hoofdstukken. En ik wil dat graag ook even met u lezen en ik hoop dat u het mee kunt lezen. We lezen wat stukjes om te beginnen uit hoofdstuk 22 vers 6 waar Paulus zegt. Hij beschrijft daar hoe hij onderweg is naar Damascus met speciale volmachten om christenen gevangen te nemen. Het gebeurde mij echter, terwijl ik reisde en Damascus naderde, dat omstreeks de middag plotseling uit de hemel een fel licht mij omstraalde. En ik viel op de grond en hoorde een stem tot mij zeggen, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Nou, dit zal de tekst zijn waarom men denkt, voor zijn bekering heette die Saul of Saulus. En daarna Paulus, nou, ik denk van niet, maar dit is zijn Hebreeuwse naam. En dit was ook in een Joodse setting dat die naam gebruikt werd. Hij was in een Joods gezelschap als fanatieke farizeeër onderweg om een klus te doen. En de Heer spreekt hem aan in die hoedanigheid en noemt hem Saul. Vers 8, en ik antwoordde, wie bent u, Heer? En hij zei tot mij, ik ben Jezus de Nazoreër die jij vervolgt. Zij nu die met mij waren, zagen wel het licht en werden zeer bevreesd, maar de stem van hem die tot mij sprak, hoorden zij niet. Dat wil zeggen, die herkenden zij niet als spraak. Net als in Johannes 12, als daar tegen de Heer Jezus wordt gezegd vanuit de hemel, deze is mijn geliefde zoon, dan denkt de menigte dat er een donderslag geweest is. Die hebben niet gehoord wat gezegd werd. En ook in dit geval, zo kun je dat hier ook zien, ze hebben de stem die sprak niet verstaan als menselijke spraak. Maar Paulus wel. Het was ook tot hem gericht. Vers 10. En ik zei, wat moet ik doen, Heer? En de Heer zei tot mij, sta op en ga naar Damascus en daar zal met je worden gesproken over alles wat over je is bepaald om te doen. Toen ik nu vanwege de heerlijkheid van dat licht niet kon zien, werd ik bij de hand geleid door hen die bij mij waren en ik kwam in Damascus. Dus licht dat hem omstraalde 's middags, terwijl je dat niet direct verwacht, dan is het al licht, dus dit was nog sterker. Degene die met hem spreekt is de Heer Jezus zelf. En er wordt tegen hem gezegd dat hij door de christenen te vervolgen eigenlijk Christus zelf vervolgt. En dan krijgt hij de opdracht naar Damascus te gaan. Daar was hij toch al van plan, maar met een heel ander doel. En daar blijkt iets over hem bepaald te zijn wat hij niet wist. En hij komt dan in Damascus. En dan het vervolg. Een zekere Ananias, nu een godvrezend man naar de wet, die een goed getuigenis had van alle Joden die daar woonden, kwam naar mij toe, ging bij mij staan en zei tot mij, Saul, broeder, zie op. En op datzelfde ogenblik zag ik naar hem op. En hij zei, de God van onze vaderen heeft u voorbestemd om zijn wil te kennen en de rechtvaardige te zien en een stem uit zijn mond te horen. Want u zult voor hem bij alle mensen een getuige zijn van wat u hebt gezien en gehoord. En u, waarom aarzelt u, sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van zijn naam. De vraag is dit al zijn roeping? Er is ook in de vorige dia al, hebben we gezien, dat er over Paulus van alles was bepaald van tevoren wat ging gebeuren. En hier in vers 14 lezen we dat God hem had voorbestemd om zijn wil, de wil van de God van zijn vaderen, te kennen, die hij dus nu nog niet kende, en, heel bijzonder, de rechtvaardige te zien en een stem uit zijn mond te horen. Want, en dan wordt voorzegd wat hij gaat doen, dit is niet een opdracht, u zult voor hem bij alle mensen een getuige zijn van wat u hebt gezien en gehoord. Roeping, daar zit natuurlijk het woord roepen in. En ik denk dat je heel simpel een door ons moeilijk gemaakt begrip als roeping kunt uitleggen. Als God iemand roept, dan vertelt God waar hij de persoon in kwestie wil hebben. Toen ik nog voor de klas stond, ging er ook wel eens een leerling van wie ik dacht, dat is niet zo'n goed idee dat deze knaap die plek opzoekt. Die ging achter in de klas zitten. Dat was meestal een slecht teken als ze dat doen. Dus die riep ik naar voren en zei van, het lijkt mij beter dat jij hier op 1 à 2 meter afstand van mij komt zitten. Je mag zelf kiezen of dat 1 of 2 meter is. En dan wist zo'n knaap waar hij moest gaan zitten, die had ik geroepen. Die had ik zijn plekje gewezen. En dat is wat God doet als hij iemand roept. Dan wijst hij hem of haar de plek die in de dienst van God door de betrokkenen moet worden ingenomen. En dat is dan wel rechtstreeks. Ik zei niet tegen de buurman van die jongeman, zeg, stuur jij hem eens naar voren. Nee, ik riep hem zelf. Dus bij roeping is het nog net even persoonlijker dan wat we hier lezen, want hier gaat het nog via Ananias, die trouwe christen die in Damascus was en die door de Heer gebruikt is om Paulus goed op de rails te zetten. We krijgen nu iets wat duidelijker richting een roeping gaat. En dan zitten we ineens in hoofdstuk 9, waar over Paulus bekering en roeping iets wordt gezegd. Daar staat: de Heer zei echter tot hem, tot Ananias, ga, want deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen, zowel voor volken als koningen en zonen van Israël, want ik zal hem tonen. Niet ik zal jou tonen, nee, ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. Maar het is nog persoonlijker geworden. Want Paulus heeft het ook zelf te horen gekregen en dat vertelt hij in hoofdstuk 22. We krijgen niet alles in één keer. Wij zouden dat allemaal gelijk in hoofdstuk 9 verteld hebben. Maar de schrift handelt vaak volgens het principe eerst de halm, dan de aar, dan het volle koren in de aar. Oftewel, niet alles in één keer, maar geleidelijk aan. En kennelijk was het nuttig dat Paulus dit naar voren bracht toen hij daar op de trappen stond in Jeruzalem tegenover een vertegenwoordiger van de Romeinse overheid. En dan zegt Paulus in vers 14... Dan vertelt hij hoe lang geleden Ananias tegen hem gezegd heeft: de God van onze vaderen heeft u voorbestemd om zijn wil te kennen en de rechtvaardige te zien en een stem uit zijn mond te horen, want u zult voor hem bij alle mensen een getuige zijn van wat u hebt gezien en gehoord. Hebben wij ook ongeveer gelezen net. Maar nou komt het. Het gebeurde mij nu wordt het persoonlijk, toen ik in Jeruzalem was teruggekeerd en in de tempel in gebed was, dat ik in geestvervoering raakte en hem zag die tot mij zei, en nu komt er dus een strikt persoonlijke opdracht die rechtstreeks door God tegen Paulus werd uitgesproken: haast je en vertrek snel uit Jeruzalem, want ze zullen je getuigenis van mij niet aannemen. Paulus durft daar iets tegenover te stellen. En ik zei: Heer, ze weten zelf dat ik hen die in u geloofden overal in de synagogen gevangen nam en geeselde. En dat toen het bloed van Stefanus, uw getuige, werd vergoten, ik ook zelf erbij stond, ermee instemde en de kleren bewaarde van hen die hem doden. Met andere woorden, er is helemaal geen reden om te denken dat ze mij hier in Jeruzalem niet zullen geloven, want ze kunnen zien wat voor een verandering juist daar heeft plaatsgevonden. De Heer gaat deze argumenten niet weerleggen, maar zegt in vers 21 gewoon simpelweg datgene waar hij over begonnen is. Ga, want ik zal je ver weg naar de volken zenden. En dat gaat gebeuren. Natuurlijk, we moeten een klein beetje met zeven mijlslaarzen door de geschiedenis heen. Want wij weten, waar is Paulus bekend om geworden? Om zijn zendingsreizen. Ik heb thuis een boek over Paulus. En dat is geschreven door een ongelovige. Door een hoogleraar oude geschiedenis. Met als hobby onderwaterarcheologie. En die vertelde dat zijn pa, die basisschooldocent was geweest, in het klaslokaal waar deze latere hoogleraar als jongetje ook les van zijn pa had gekregen, een kaart had hangen van de reizen van Paulus. En deze man, die dus geen gelovige is geworden, maar een groot bewonderaar van Paulus was, die heeft uitgerekend hoeveel kilometers Paulus over land, hoeveel mijlen hij over zee heeft gereisd. Alle voertuigen en soorten schoeisel zijn besproken, allerlei soorten schepen. Zo knap, zo uitvoerig, vol bewondering. Maar hij heeft het hart van Paulus nooit begrepen. Want hij blijft zich verbazen dat iemand zoveel ijver aan de dag heeft gelegd voor wat hij noemt, tja, zijn overtuiging. Maar wij weten dat die overtuiging een aansluitingspunt had in Paulus' hart. Dat de Heer zijn hart had aangeraakt en hem tot inkeer had gebracht en toen tot een bijzondere taak had geroepen. En het is altijd jammer als zulke begaafde mensen zo ongelooflijk veel weten, ook van het boek Handelingen. En bepaalde personen daaruit en historische details die daarin voorkomen, zonder iets te ervaren van vrede met God. Heel sneu. We gaan even kijken naar die zendingsreizen. In Handelingen 13 zie je overigens, kon ik hem die Bijbel even geven? Daar zie je overigens dat als Paulus op reis gaat, hij niet zomaar ineens in zijn kamertje zit, in zijn, wat zal het toen geweest zijn, een paar evangeliën heeft zitten kijken met de ogen dicht. En toen ineens dacht van, hey, we gaan op pad, we gaan richting Cyprus. Nee, zo is niet gegaan. In Handelingen 13 zitten we ineens in Antiochië, de hoofdstad van Syrië. We zullen zo even op de kaart kijken en daar is een gemeente. En daar waren profeten en leraars, die worden allemaal genoemd. En als laatste in het rijtje staat ook Saulus. En dan staat er, terwijl zij nu de Heer dienden en vasten, en dat zijn dus die Simeon, Niger geheten, Lucius van Cyrene, maar na hen de jeugdvriend van Herodes de Viervorst en Saulus, en terwijl zij de Heer dienden en vasten, zei de Heilige Geest, zondert mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe ik hen heb geroepen. Toen vasten en baden zij, legden hun de handen op en lieten hen gaan. Handelingen 13, de eerste 2-3 versen. Hoe de Heilige Geest dat gezegd heeft, weten we niet zeker. Er waren profeten en leraars, of de Heer profeten gebruikt heeft om een profetisch woord te spreken, dat dit gezelschap herkende als een opdracht van de Heilige Geest. In ieder geval, het was niet alleen aan Saulus, het was aan dit hele gezelschapje duidelijk dat de Heilige Geest twee mannen, Barnabas en Saulus, afzonderde voor een werk waartoe hij hen had geroepen. En er wordt er gevast en gebeden, er worden handen opgelegd, hè. Ze maken zich één met deze werkers en laten hen gaan. En dan staat er niet, zij dan uitgezonden door de gemeente in Antiochië, nee. Dat is moderne praterij. In de boeken Handelingen en de brieven worden mensen niet uitgezonden door gemeenten, maar door de geest zelf. Zij dan, uitgezonden door de Heilige Geest, kwamen in Seleucië en voeren van daar af naar Cyprus. Die gemeente is er trouwens wel bij betrokken, want als ze weer terugkomen van deze reis, wordt in aan de gemeente verslag uitgebracht van wat er gebeurd is. Daar is betrokkenheid. Maar de hele gedachte van een zendende instantie of gemeente, die zien we hier in ieder geval niet. Nou, zoals gezegd, hij vertrekt vanuit het Syrische Antiochië. Hier ligt Antiochië in de provincie Syrië. Dit is die vreselijke kaart waar Cilicië met een S geschreven is. Vergeet u dat alstublieft onmiddellijk weer. Maar men gaat eerst hier naar Cyprus. Reist het eiland door, de grenzen zijn wat vervaagd, het hele eiland door. En gaat dan hier naar Perge. Daar gebeurt iets vervelends. Ze hadden iemand bij zich, Marcus. Daar is het gelukkig goed mee gekomen, maar die laat Barnabas en Paulus daar in de steek. En gaat niet verder mee. Paulus gaat verder door en komt terecht in een ander Antiochië, namelijk Antiochië in Pisidië. Je had nogal wat steden met dezelfde naam in de oudheid, bijvoorbeeld Alexandrië, daar waren er heel wat van, allemaal genoemd naar Alexander de Grote. Maar er waren ook koningen in die Griekse rijken die het ook hoog in de bol hadden. Dus ook een koning als Antiochus heeft ook op verschillende plekken steden genoemd en die naar zichzelf genoemd. En hier zien we op één kaart al twee steden Antiochieën. In Syrië en hier in Pisidië. En vanuit Antiochieën in Pisidië is men eigenlijk gegaan naar wat wij in de schrift aangeduid vinden als Galatië. Hier staat de term Galatië wel. Dit is Noord-Galatië. Volgens sommigen is dit Zuid-Galatië. Met daartussenin het gebied Lycaonië. Ik noem het even voor de volledigheid. Paulus bereist al die streken. Steden bedoel ik eigenlijk te zeggen. Maar keert uiteindelijk. En dan denkt u misschien, als je nou toch hier bent, waarom reis je dan niet gelijk zo door als je weer naar Antiochië wilt? Nee. Je leest ook over behoefte om nazorg te gaan verlenen. Dat ga ik nou niet voorlezen. Dus ze gaan nog een keer langs die steden. En dan lezen we dat ze vanuit Attalia afvoeren. En weer, verkeerde kaart, plekje, en zo naar Antiochië terugreisden. En niet weer via Cyprus. Hoe dan ook, soms verbazen we ons wel eens over bepaalde routes die men koos. Nou, zo'n oud-historicus die dan ook iets weet van scheepvaart en zo, die heeft daar vaak meer begrip voor dan ik. Die weet ook van alles van draaikolken en zandbanken en zo. In ieder geval, dit is allemaal keurig goed gekomen en ze zijn samen weer in Antiochië teruggekomen. En aan het eind van deze reis zie je dan ook dat men in de gemeente verslag heeft uitgebracht. En toen was de eerste reis waarbij men het evangelie verkondigde geweest. Er is er nog één gekomen, maar dat is met Silas en Timotheus. Timotheus besteden we straks meer aandacht aan. Ook weer vanuit Antiochië in Syrië. Oh, wacht even, dat gaat weer even fout. Dit is het juiste knopje, geloof ik, ja. Hier is Antiochië in Syrië. Dat is toch duidelijk het basis, het vertrekpunt elke keer. En men gaat op reis, en nou zeg ik hier weliswaar, vanuit het Syrische Antiochië naar Efeze. Maar dat is iets te kort door de bocht, want we zien hier dat Paulus langs plekken kwam die we net ook al hebben overwogen. En dat Efeze pas aan bod komt nadat hij in Macedonië en Griekenland heeft rondgereisd. Er staat trouwens nog iets raars op die kaart voor degene met hele goede ogen. Ik heb zelf thuis me erover verbaasd. Ik denk, ik ben daar toch geweest, dat klopt toch niet? Ik denk, het lijkt hier net of Berea noordelijker ligt dan Thessalonica. En ik wist zeker dat dat niet zo was. Totdat ik even wat beter keek, toen zag ik Thessalonica, daar hebben ze een stokje aangemaakt en dat verwijst naar dit plekje. Dit is Thessalonica en hier ligt Berea, een stukje westelijker. En dan kun je van daaruit inderdaad over zee naar Athene en naar Korinthe, zoals Handelingen dat ook keurig vertelt. Dus die kaart klopt wel, maar je moet wel even goed kijken. En ook die reis gaat dan op een gegeven moment lopen via de stad Efeze. En als ze dan teruggaan naar Antiochië, gaan ze onder Cyprus door. Dat laten ze links liggen. Daar komt die uitdrukking vandaan. Dan gaan ze naar Caesarea, waar we zeker weten dat er gemeenten waren. En nou zeggen sommigen dat hij toen ook nog met zijn collega nog even naar Jeruzalem geweest is. Ik geloof dat niet. Er staat dan iets over dat zij opgingen. Ik denk inderdaad gewoon naar de gemeente in Caesarea. Maar goed, als u denkt dat ze toch even in Jeruzalem geweest zijn, is ook geen dwaalleer. En daarna zijn ze weer teruggereisd naar Antiochië in Syrië. Dat was de tweede reis die Timotheus voor een deel heeft meegemaakt. We zullen straks zien welk gedeelte en hoe dat ging, want we kunnen niet alles in één plaatje proppen. De derde reis, ook deels met Timotheus, weer vanuit het Syrische Antiochië, daar hebben we het weer. En via de plekken die ik noem, naar Efeze, Macedonië, Griekenland, dus hier via Efeze. En dan Macedonië is dit noordelijke stuk, hier in Griekenland heeft men rondgereisd. Toen was Paulus op een gegeven moment van plan om alvast naar Syrië af te reizen. Hij kiest, omdat er een aanslag gepleegd is, een iets andere route. En gaat uiteindelijk via Troas. En u weet waarom dat zo'n belangrijke stad is. Daar is datgene gebeurd waar ook de inleider aan gedacht heeft. Daar is Eutychus, wat zijn naam betekent, de gelukkige, bijna onder de preek van Paulus uit het raam. Hij is niet bijna, hij is letterlijk uit het raam gevallen, hij is bijna overleden. Dat is daar gebeurd. Uiteindelijk is ook toen weer de reis naar het thuisland gegaan, via Tyrus, Ptolemaïs, Caesarea en Jeruzalem. En daar is Paulus gearresteerd. Daarom eindigt deze reis niet in Antiochië, zoals de eerste twee zendingsreizen, maar hij eindigt in Jeruzalem. En Paulus heeft nog wel een keer een hele lange reis gemaakt, maar dat weten jullie, dat is de reis die hij als gevangene naar Rome heeft gemaakt. Dus heel wat afgereisd, heel wat gemeenten bezocht en het boek Handelingen moet u natuurlijk vooral zelf goed lezen om te weten wat Paulus in al die plekken gedaan heeft. Dat heb ik hier niet in één dia willen stoppen. Ja, dan komt op een gegeven moment de tweede zendingsreis en dan komt Timotheus in beeld. En dat wordt heel keurig verteld, heel helder door Lucas, die ook een grote rol speelde in het leven van Paulus, dat zullen we zo nog zien. Hij nu kwam en in Derbe en ook in Lystra. En zie, daar was een discipel genaamd Timotheus, dus hij was al een discipel. Zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, die een goed getuigenis had van de broeders in Lystra en Iconium. Nou, u hebt gezien die plekken, die steden lagen daar vlakbij. Ja, en hoe dat overleg heeft plaatsgevonden in vers 3 en of je dat overleg moet noemen. Maar er staat gewoon, Paulus wilde dat deze met hem mee zou vertrekken en hij nam hem en besneed hem ter wille van de Joden die in die plaatsen waren, want ze wisten alle dat zijn vader een Griek was. Ja, we weten er niks van hoe dat thuis ging, of zijn moeder nog moeilijk deed. Hij had ook nog een gelovige grootmoeder, die kennen we ook bij namen. Maar ja, Paulus wilde dat hij meeging en kennelijk heeft Paulus, zo stel ik me voor, deze mensen duidelijk gemaakt dat hij Timotheus heel goed in de dienst kon gebruiken. Waarom, zullen we straks nog zien. In ieder geval, Paulus wilde dit. Hij nam Timotheus mee en hij besneed hem, zodat hij ook geen aanstoot zou geven aan de Joden die in die plaatsen waren. Hoewel Paulus dat niet altijd deed. Want op een andere plek wordt verteld dat Titus niet besneden werd. Dat Paulus dat in zijn geval niet nodig vond. Maar in dit geval vond Paulus het verstandig om dat toch te doen. Hoewel Paulus zelf in 1 Korinthe 7 heel duidelijk zegt: bent u als besnedene geroepen? Bekommer u. Dan moet hij het niet laten verhelpen. Dat zegt hij. Hij gebruikt daar een medische term die sommige Hellenistische Joden gebruikten om hun besnijdenis uiterlijk enigszins ongedaan te maken. Paulus kende die term, hij gebruikt die, hij zegt, moet je niet doen. Gewoon laten zitten en of je nou besneden bent of niet, in dat hoofdstuk maakt hij duidelijk dat dat voor God, voor je eeuwige positie als christen, geen betekenis heeft. Wat is nou het eerste wat ze gaan doen? Vers 4, toen ze nu de steden doorreisden, gaven zij hun de verordeningen over die door de apostelen en de oudsten in Jeruzalem waren vastgesteld om die te onderhouden. Ja, dat zijn de verordeningen van het apostelconvent, de apostelvergaderingen in Handelingen 15. Waar afgesproken werd dat de gelovigen uit de volken niet onder de wet geplaatst moesten worden, maar zich moesten onthouden van de hoererij, van het verstikte en van het bloed. En Paulus zegt niet, nou, we gaan eens kijken of we die verordeningen een beetje kunnen masseren en uitknijpen, zodat we een beetje eigentijds met die dingen omgaan. Nee, zij gaven de verordeningen over die door de apostelen en de oudsten in Jeruzalem waren vastgesteld om die te onderhouden. Dus daar heeft Timotheus al heel vroeg gezien hoe Paulus van gelovigen gehoorzaamheid vroeg van besluiten, van richtlijnen, van apostelen. Ja, hoe was nou de relatie tussen Paulus en Timotheus? Was dat alleen maar van, jij moet nu met mij mee, neem maar afscheid, we gaan aan de slag? Nou, dat is het mooie van het Nieuw Testament. Dat bevat ook brieven. En tegenwoordig noemen ze dat wel eens ego-documenten. Documenten waarin iemand heel persoonlijk aan het woord is. En Paulus geneert zich er niet voor om een aantal keren over zichzelf te spreken. En ook te vertellen wat hij van anderen vond. En ze ook een compliment te geven. Daar zijn wij wel eens een beetje, hebben wij wat koud watervrees om dat te doen. Paulus niet. Die durft dat rustig te zeggen. Hij noemt Timotheus mijn echt kind in het geloof. En mijn geliefd kind. Iets soortgelijks zegt hij tegen Titus. Even, hier gaat van alles zelfstandig plaatsvinden, heb ik het idee. Even kijken hoor. Dit moet even terug. Ja. We denken dat hij daarmee bedoelt. Als hij nou nergens aan zit, dan moet hij toch blijven staan. Goed. Paulus zegt dus van Timotheus een aantal keren dat hij hem zijn kind noemt. Zoals Paulus ook spreekt over Onesimus, die een kind dat hij tijdens zijn gevangenschap heeft verwekt. En Paulus bedoelt dat in geestelijke zin. Zoals hij ook hier spreekt over Timotheus als zijn echt kind in het geloof, zijn geliefd kind. Zoals hij Titus noemt, mijn echt kind naar het gemeenschappelijk geloof. En we denken dat Timotheus, evenals Titus, door Paulus tot bekering is gekomen. En in die zin een geestelijke nazaat van hem is. Zoals hij ook de Korintiërs in 1 Korinthe 4 zijn kinderen noemt. Want ik heb jullie, zegt hij, door het evangelie verwekt. En andere vaders heb je niet, behalve mijzelf. Nou, ook in een ander brief schrijft Paulus iets over de relatie tussen Paulus en Timotheus. En dat is in Filippenzen 1, vers 19 tot 22. En daar gaat Paulus toch echt wel ver. Hij zegt, ik hoop in de Heer Jezus Timotheus spoedig naar u toe te zenden. Opdat ook ik welgemoed mag zijn als ik uw omstandigheden weet. Want ik heb niemand van gelijke gezindheid als hij die zo trouw uw belangen zal behartigen. Want allen zoeken hun eigen belang, niet dat van Jezus Christus. En u kent zijn beproefdheid, dat hij zoals een kind zijn vader met mij in het evangelie heeft gediend. Nou, dat is toch een groot compliment voor Timotheus. Niet in een brief aan Timotheus. Nee, hij schrijft aan de Filippenzen over Timotheus. Want hij zegt, ik stuur deze man binnenkort naar jullie toe. En dat is er niet zomaar eentje. Nou, dat is toch mooi dat Paulus over deze jonge man zo kan schrijven. Want in een van de beide brieven die Paulus aan Timotheus heeft geschreven, zegt hij, zorg dat niemand je jeugdige leeftijd veracht. Timotheus was een jonge man. En Paulus spreekt over zichzelf als een oud man. Ik die nu een oud man geworden ben. Dan was je in de oudheid al tamelijk snel een oud man. In de oudheid kende mij namelijk niet de middelbare leeftijd. Je was ongeveer het hoogste getal dat ik heb kunnen vinden voor jonge mannen was 49. Maar daarna was het ook toch echt bekeken. Dan hoorde je vanaf je verjaardag dat je 50 werd onmiddellijk tot de senioren. Dus als Paulus zegt dat hij een oud man is, dan is hij minimaal 50 jaar. Nou, wij hebben daar nog heel keurig de middelbare leeftijd tussen gestopt. Zo ingewikkeld deed men in de oudheid niet. Maar Timotheus was toch een heel stuk, laten we zeggen een volledige generatie, jonger dan Paulus. En had toch al een hele verantwoordelijke taak. Allereerst hebben we nu gelezen dat hij met Paulus in het evangelie heeft gediend. Maar hij had ook andere taken. En ik wil alvast samenvattend zeggen dat ik denk dat de hoofdtaak van Timotheus is geweest het geven van onderwijs. En met name het geven van positief onderwijs omdat er in zijn tijd zoveel dwaalleer was. Kijk maar eens naar de instructie die Paulus schrijft of eigenlijk herhaalt in 1 Timotheus 1 vers 3. Waar hij aan Timotheus schrijft, blijf zoals ik je toen ik naar Macedonië reisde aangespoord heb, nog in Efeze. Om sommigen te bevelen geen andere leer te brengen en zich niet bezig te houden met fabels en eindeloze geslachtsregisters. Als je dit stukje vergelijkt met een vergelijkbaar vers in de brief van Paulus aan Titus, dan zie je dat dit Joodse fabels en Joodse geslachtsregisters zijn geweest, waar sommigen heel veel aandacht aan besteden. Maar dan iets bijzonders. Dit bevel vertrouw ik je toe, mijn kind Timotheus, overeenkomstig de voorafgegane profetieën over jou, waar we verder niks van weten, althans niet de inhoud exact kennen, opdat je door deze de goede strijd strijdt, terwijl je het geloof behoudt en een goed geweten dat sommigen van zich hebben gestoten, waardoor zij aangaande het geloof schipbreuk hebben geleden. Het geloof in die laatste regel, daar weten we zeker dat daar een lidwoord staat. En dat betekent de ware, de juiste, rechtzinnige christelijke leer. Hij zegt, er zijn mensen die hebben dat van zich gestoten en hebben wat dat aangaat schipbreuk geleden. Dat moet hij ook tegenover mensen doen die geen dwaalleraren zijn, zodat men stevig staat. Want hij zegt in de laatste alinea, als je deze dingen de broeders voorhoudt, zul je een goed dienaar van Christus Jezus zijn, opgevoed in de woorden van het geloof en van de goede leer die je nauwkeurig hebt nagevolgd. Kijk, dat zie ik graag. Nauwkeurig zijn als het gaat om leerstellige dingen. Paulus die zegt dat gewoon tegen een jonge man. Hij denkt niet, jonge mensen die moeten, hou het vooral een beetje praktisch en zo. Nee hoor. Nou was dit weliswaar Timotheus en dat is niet elke jonge man of andere jonge vrouw. Maar hij krijgt toch te horen dat hij, als hij de juiste dingen aan zijn medegelovigen voorhoudt, Christus op de goede manier dient, omdat hij opgevoed is in de woorden van het geloof en van de goede leer die je nauwkeurig hebt nagevolgd. En door wie is Timotheus opgevoed? Door zijn moeder, door zijn grootmoeder. En hij had een goed getuigenis van de broeders in Lystra en Iconium. En door de broeders van die twee gemeenten. En er waren daar in die setting profetieën over hem uitgesproken waarvan wij de inhoud niet kennen. Dit is een interessant stukje vanwege de kleurstelling. Er zijn een paar dingen die we even willen bekijken. Dat gaat over Timotheus' taken. Hier hebben we dat stukje van die leeftijd. Waar Paulus aan Timotheus schrijft, laat niemand je jeugdige leeftijd verachten, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen. Dus niet alleen maar praten, wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof, in reinheid. Houd aan met het voorlezen, het vermanen en leren totdat ik kom. Verwaarloos niet de genadegave in je die je is gegeven door profetie, daar hebben we de profetie, met oplegging van de handen van de gezamenlijke oudsten. Weten we nog niet wie die profetie heeft uitgesproken. Maar goed, ze waren er wel. Dat is in 1 Timotheus 4. Maar in 2 Timotheus 1 komt Paulus hierop terug en zegt hij: om die reden herinner ik je eraan de genadegave van God aan te wakkeren die in je is door de oplegging van mijn handen. Nou, u ziet, ik heb niet voor niks wat kleurtjes aangebracht. We vergelijken even een paar dingen. In het rood staat in het eerste citaat iets over een genadegave die zich in Timotheus bevond. De genadegave in je. In het tweede gedeelte wordt dat genoemd de genadegave van God die in je is. Moderne vertalingen spelen het klaar om in één van deze twee versen te vertalen gave en niet genadegave. En in het andere geval alleen maar genade en niet genadegave. Maar het is een genadegave. Want voor gave gebruikt Paulus een heel ander woord. Dus het is echt een concreet bewijs van Gods genade dat in Timotheus is. Het is dus van God afkomstig. Maar, zegt Paulus hier, die is in je. Dat moment is gemarkeerd door een moment dat ik, Paulus, je mijn handen oplegde. Tweede citaat in het groen, door de oplegging van mijn handen. Maar wat ziet u aan het eind van het eerste citaat? De genadegave in je die je gegeven is door profetie met oplegging van de handen van de gezamenlijke oudsten. Nou, je begrijpt dat hier al snel mensen zullen zijn die zeggen, zie je wel. De Bijbel, woord van God, natuurlijk niet. Spreekt elkaar gewoon tegen, vlakbij. Brieven aan dezelfde persoon. Ja, dit vult elkaar juist prachtig aan. Je zou het je misschien zo kunnen voorstellen dat Paulus op een gegeven moment een moment geschikt heeft geacht om iets op Timotheus over te dragen. Of op zijn minst dat te bevestigen. Want het is wel een genadegave van God, maar die was in hem doordat Paulus dat duidelijk markeerde en zich daarachter stelde en het als het ware goedkeurde. Maar er waren ook oudsten bij. En die hebben zich daar weer achter gesteld en die beslissing erkend en ook hem de handen opgelegd. Net zoals we zagen dat in Handelingen 13 men op pad ging en de mensen Paulus en Barnabas liet vertrekken nadat men hun de handen had opgelegd en zich zo één had gemaakt met een taak waartoe niet zij allemaal, maar wel die twee waren geroepen. En nu heeft Paulus hier de handen opgelegd bij Timotheus, zich realiserend dat hij niet degene was die die gave gaf, maar dat het een gave van God was, maar waar Paulus zich achter stelde, die hij erkende, die hij in zekere zin zelfs overdroeg met zijn apostolisch gezag, maar waar de gezamenlijke oudsten ook achter stonden. Ja, en dan komt toch even de navolging. Roeping en navolging. Ik heb geen tekst gelezen waar iets stond over dat Timotheus tot een taak werd geroepen. We hebben wel gezien dat Paulus heel goed wist met welke taken hij deze jonge, getalenteerde broeder moest belasten. En ik ben zo vrij dat een roeping te noemen, maar dan een roeping waarbij God het gezag van de apostel Paulus heeft gebruikt om dat over te brengen. Nu zegt Paulus hier, jij hebt nauwkeurig nagevolgd mijn leer, mijn wijze van doen, mijn bedoeling, mijn geloof, mijn langmoedigheid, mijn liefde, mijn volharding, mijn vervolgingen, mijn lijden zoals mij is overkomen in Antiochië, in Iconium, in Lystra. Zulke vervolgingen als ik heb verdragen. En uit alle heeft de Heer mij gered. Paulus zegt niet van nou zal ik even scoren. He, dan zie mij eens als apostel gloriëren. Nee, het zijn vervolgingen. Dan ben je slachtoffer, maar de Heer heeft hem gered. En hij zegt tegen Timotheus, en jij hebt niet zomaar even geprobeerd het ook een beetje zo te doen als ik. Nee, jij hebt nauwkeurig nagevolgd mijn leer, mijn onderwijs, mijn wijze van doen en ook al die andere dingen die daar gegeven staan. Maar ook Timotheus had een bemoediging nodig. En moest niet alleen maar als persoon terugdenken aan wat Paulus hem had opgedragen. Hij schrijft in 2 Timotheus 3, en dat is Paulus' laatste brief, niet alleen de laatste brief aan Timotheus, maar waarschijnlijk de allerlaatste die hij ooit geschreven heeft. Maar jij blijft in wat je geleerd hebt en waarvan je volkomen overtuigd bent, daar je weet van wie je het hebt geleerd. Dat van wie is hier meervoud. Paulus bedoelt hier niet zichzelf of de Heer Jezus. Dit is meervoud. En dat kan slaan op degene die ik al noemde, die moeder en die grootmoeder, Eunice en Lois, en de oudere broeders in Iconium en Lystra. En omdat je van jongs af de heilige geschriften kent, die je wijs kunnen maken tot behoudenis door het geloof dat in Christus Jezus is. En dan een prachtig citaat over de inspiratie van de schrift als geheel, alle schrift, of de hele schrift, is door God ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen is, tot alle goed werk ten volle toegerust. En dan is het einde bijna daar voor Paulus. In 2 Timotheus 4, het laatste hoofdstuk van zijn apostolische carrière wat zijn schriftelijke dienst betreft, daar wordt het best wel emotioneel en aangrijpend. Daar zegt hij tegen Timotheus: beijver je spoedig tot mij te komen. Want Demas heeft mij verlaten, daar hij de tegenwoordige eeuw heeft liefgekregen. En die is naar Thessalonica gereisd. Crescens naar Galatië, Titus naar Dalmatie. Alleen Lucas is bij mij. Haal Marcus op en breng hem met je mee, want hij is mij van veel nut voor de dienst. Tychicus heb ik naar Efeze gezonden. Als je komt, breng dan de mantel mee die ik in Troas bij Carpus achtergelaten heb, en de boeken, vooral de perkamenten. En dan is er nog één dwarsligger die hij zich herinnert en die hij toch even wil noemen. Alexander de kopersmid heeft mij veel kwaad berokkend. De Heer zal hem vergelden na zijn werken. Beijver je voor de winter te komen. Nou, we gelezen, alleen Lucas is bij mij. Lucas is van groot belang geweest voor Paulus. Het boek Handelingen en het evangelie naar Lucas is door hem geschreven. Sterker nog, Lucas is degene die het grootste aantal pagina's van uw en mijn Nieuwe Testament heeft geschreven. Ik heb het pas nog weer een keer uitgerekend, omdat ik wist dat ik dit wel vaker gezegd had. Ik denk, stel dat er nou eens iemand met een bijbeltje naar me toe komt waar dat niet klopt. Wat klopt wel? Als je alle pagina's van Lucas in Handelingen bij elkaar optelt, dan kun je gewoon vanuit de inhoudsopgave doen. En je gaat dat vergelijken met de cijfertjes die staan bij de brieven van Paulus, dan heeft Paulus ook een heleboel geschreven, maar Lucas overtreft hem volledig. Dus Lucas is een belangrijke dienstknecht geweest. En van het boek Handelingen heeft hij 4 gedeelten zelf meegemaakt. Dat noemen we de wij-gedeelten. Het eerste in hoofdstuk 16, dat is tijdens de tweede zendingsreis. Dan het tweede wij-gedeelte in Handelingen 20 tijdens de derde zendingsreis en ook het derde gedeelte. En het vierde is uitvoerige verslag van de reis naar Rome en van de schipbreuk. Daar was Lucas bij. Wij denken overigens dat na die gevangenschap waar het op uitdraaide na de schipbreuk, dat Paulus daarna nog een korte tijd is vrijgekomen en heeft gepredikt. Argumenten kan altijd naar gevraagd worden. Maar hoe dan ook, nu zit Paulus definitief gevangen en weet hij dat zijn einde nabij is. De Heer heeft hem dat verteld, heeft hem dat duidelijk gemaakt. Maar alleen Lucas was op dat moment bij hem. Dit is de laatste dia. De Mamertijnse gevangenis in Rome. U kan hem toch niet zo goed zien als ik hoopte. Maar wat op de foto waar ik nu naar kijk zichtbaar is, is dat er een gat van boven is. Je werd niet via een trappetje of zo, nee, je werd van bovenaf, liep men je naar beneden zakken. En in deze gevangenis waren geen mensen gestopt die een gevangenisstraf kregen. Gevangenisstraf kende men in de oudheid niet. Gevangenisstraf Was er niet? Nee, je zat in de gevangenis in afwachting van een proces. En zoveel smaken waren er niet. Dat was de doodstraf of je werd vrijgelaten. Dat wetboek van strafrecht was niet zo dik bij de Romeinen. Ze hadden enorm veel wetskennis, maar als het om strafrecht ging, waren er maar twee smaken. Vrijlating of de dood. En je zat gevangen zolang je proces duurde of in afwachting van je proces. En we weten precies waar deze gevangenis was. In de buurt van het Romeinse Forum, waar ook de rechtbank was. En wie ter dood veroordeeld werd, werd of in deze gevangenis gedood of buiten de stad. De legende beweert dat Paulus buiten de stad Rome zou zijn gedood. En men wijst je tegenwoordig nog een kerk aan met drie bronnen. Maar wat daarover gezegd is, is zo gek. Ik zeg het even voor mijn fatsoen om volledig te zijn. Maar dan snapt u gelijk wat voor niveau van legendes je dan komt. Men zegt dat bij de onthoofding van Paulus dat hoofd van hem drie keer is gestuiterd en op alle drie de plekken is een bron ontstaan. Dus het is de kerk van de drie bronnen en de reisleiders daar die vertellen je met droge ogen dit verhaal. Nou, daar wordt natuurlijk meestal even gegniffeld. Maar het is als Paulus buiten Rome is gedood, dan is hij door het zwaard gedood, want hij was Romeins burger. Hij is niet opgehangen, maar het kan ook hier gebeurd zijn, want ook hier zijn vele doodvonnissen voltrokken. En Paulus heeft zo zijn diensten op aarde als een misdadiger geëindigd. En wij weten dat hij al vele eeuwen op een betere plek is. Een plek waar men niet met eeuwen rekent, maar van waaruit hij, ik durf niet te zeggen dat hij ons bekijkt en in de gaten houdt, en dan zou het geen plek van vreugde meer zijn, denk ik. Maar hoe dan ook, vanuit deze trieste plek is hij in het paradijs terechtgekomen. En zelfs op aarde, zei Paulus al, dat is een plek waar je onuitsprekelijke dingen hoort die je te mens niet vergund zijn uit te spreken. Ja, dit is wat ik naar voren wilde brengen. En dit was op de laatste dia. Ik heb geen schriftelijke vragen gekregen. Eventuele mondelingen mogen uiteraard worden gesteld, mits het geen mini-lezingjes worden waar ik ja of nee tegen moet zeggen. Maar hoe dan ook, ik hou wel een beetje de tijd in de gaten, want u hebt waarschijnlijk ook meegekregen dat de komende nacht een uurtje korter duurt. Dus dat is, voor wie het niet wist, iets om rekening mee te houden. Ja, u ziet dat we de historische opname weer beter kunnen laten zien nu dan eerst. Een handigheidje van iemand die technischer is dan ik heeft dit nu voor elkaar gekregen. Maar goed, het is natuurlijk, het is puur een AI-gegenereerd plaatje waar je gewoon zegt van zoek eens een combinatie afbeelding van Paulus en Timotheus die een beetje qua gezichtsuitdrukking voldoet aan wat wij uit het Nieuwe Testament weten. En dan krijg je zoiets. Dat is toch wel grappig op zich. Goed, voor de rest niet serieus te nemen natuurlijk. Is er iemand die een mondelinge vraag wil stellen?
Staan er ook tijdsduren tussen hoe lang Paulus je reis deed?
Ja, soms wel. Ik weet bijvoorbeeld dat ergens staat dat de oversteek die Paulus maakt van Filippi naar Troas, dat ze daar 5 dagen over gedaan hebben. Ja, maar je moet er echt even naar zoeken. In ieder geval, dat is een van de weinige exacte. Natuurlijk verblijfstijden wel. Ja. Anderhalf jaar in Korinthe. 3 jaar in Efeze, maar reistijden zelden of nooit.
Is het een hele afstand?
Ja, dat is ook zo.
En hoe reizen ze toen?
Ja, dat is een goede vraag. Ja, soms zat men op rijdieren. Denk aan, maar dan zitten we veel verder terug, Bileam. De ezel van Bileam, ja. daar zat hij op. Dus men reed op dieren, maar soms waren die dieren ook als trekdieren gebruikt. En zat men op een wagen, denk aan de kamerling in Handelingen 8. Daar kreeg Filippus de opdracht van ga heen en voeg u bij deze wagen. Want op de wagen zat degene die vervoerd werd. En voor de rest werd er natuurlijk heel veel gevaren. En daar was voor beide vormen van transport was de winter niet erg geschikt. Kijk, op land daar kunnen wij ook ons van alles bij voorstellen waarom dat lastig was. Maar scheepvaart was echt een probleem. Voor lange afstanden gebruikte men het schip. En waarom was de winter een groot probleem voor het varen? Omdat er, afgezien van stormen, geen goede mogelijkheid was om te navigeren. Als je de sterren niet kon zien. En soms lezen we dat men het dieplood uit liet zakken om te weten of de kust al in de buurt was. Soms probeerde men te luisteren of men de branding hoorde. Of men rook aan bepaalde geuren of men in de buurt van de kust was. Het is soms heel erg huiselijk zoals dat ging. Maar als Paulus een kleine 2 weken op die Adriatische Zee ronddobbert, dan staat erbij dat niet alleen dat ze al die tijd niet gegeten hebben, dus door zeeziekte en ellende, maar dat ze ook al die tijd de sterren niet konden zien. Dus navigatie was gevaarlijk, stormen, en toch werd er in de winter gevaren door premiejagers. Kustvaart was de veiligste manier van varen. Maar als je vanuit Egypte naar Rome wil, ja, dan is het toch handig als je rechtstreeks oversteekt. En dat deden schippers die wisten, wij krijgen gevarengeld als we nu een lading opgeslagen koren uit Egypte naar Rome brengen. En die 200 nog wat gevangenen die meevoeren, zaten op zo'n schip. Dat was, we weten zeker, dat is de graanroute geweest. En dat was dus een premiejager. Want die ging varen nadat de vasten al voorbij was. En Paulus zei toen nog van, we kunnen beter hier op Kreta blijven, want het is te link om nu verder te gaan. Maar ja, dan staat er, men gaf meer voor wat de stuurman en de schipper zeiden dan wat Paulus zei. En toen is men toch gaan varen.
Ze bleven ook ergens overwinteren.
Ja, dat lees je ook een aantal keren. Paulus zegt zelf op een gegeven moment dat hij besloten heeft ergens te overwinteren. Dat betekent, ik reis nu even niet verder. In Titus staat dat. Dat hij in Nicopolis heeft besloten te overwinteren.
Dat is niet. Ze hadden geen enkel andere navigatieinstrument als het noodhof.
Nee, ze hadden nog geen.
De sterren.
De sterren, ja. Ja, nou goed, het is al heel knap als je de sterren wel ziet en je weet dan hoe je dat moet doen. Maar apparatuur, zoals men in de late middeleeuwen uitvond, het astrolabium, om maar eens een apparaat te noemen. Ja, ik kan er niet mee omgaan hoor, ik zou hem niet eens herkennen, vrees ik. Maar in de oudheid had men nog niet dit soort apparaten. En overdag zonnestand en zo, oké. Maar 's nachts varen op de sterren, als dat ook niet kon, dan was het echt levensgevaarlijk.
Ja.
En Paulus noemt ook in 2 Korinthe 11 de gevaren van zijn reizen. In 2 Korinthe 11, daar zegt hij wat hij allemaal heeft meegemaakt. En dan staat er aan het eind van vers 23, dikwijls in doodsgevaren. Van de Joden, en dan komt hij met slagen, dat heeft natuurlijk niks met reizen te maken, maar daarna weer wel. Van de Joden heb ik 5x40 slagen min 1 ontvangen. 3x ben ik met roede geslagen, 1x ben ik gestenigd, 3x heb ik schipbreuk geleden. Die worden niet alle 3 beschreven. Een nacht en een dag heb ik in volle zee doorgebracht. En dan komt nog een gevaar waar ik nog net niks van zei. Dikwijls op reis, in gevaren van rivieren, in gevaren van rovers, in gevaren door volksgenoten, in gevaren door de volken, in gevaren in de stad, in gevaren in de woestijn, in gevaren op zee. En dan gaat het verder met in gevaren onder valse broeders, in arbeid en moeite, in waken dikwijls, in honger en dorst, vasten dikwijls. Die rovers uit vers 26... We hebben heel wat bordjes gevonden. Die archeologisch bekeken en opgeslagen zijn. Maar er staat op allemaal hetzelfde. Namelijk vermoord door rovers. En waar vond je die altijd? Bij de kruisingen vlak buiten de steden. Daar zaten rovers te wachten. Daar konden van vier richtingen uit reizigers langskomen. Met spullen waar men interesse voor had. Maar die eigenaren, daar wilde men zich van ontdoen. En daar zijn heel wat mensen gedood. En ook Paulus wist de gevaren die je liep als je langs dat soort plekken moest gaan. Ook al reisde je niet zelfstandig, maar maakte je deel uit van een gezelschap van vrachtvervoerders, diplomaten. Het veiligste was nog als je met een leger kon meereizen. En dat kan Paulus misschien gedaan hebben, omdat de tenten die hij maakte onder andere daar in gebruik waren. Hoewel ze lang niet altijd zo iemand bij zich hadden, maar dat is wel voorgekomen. Zo iemand kan ook in een werkplaats gewerkt hebben. Maar met een leger meereizen, sommige beroepsbeoefenaren, daar zijn we niet zo snel van, daar zijn we niet voor. Zo iemand als Paulus zou dat in theorie hebben kunnen doen, maar het wordt nergens vastgelegd. Ja.
Hoe vertaal je het duo Paulus-Timotheus naar onze tijd? Je vertelde net dat je zelf ook mentoren hebt gehad. Zou je er iets over kunnen zeggen hoe jij daardoor gevormd bent?
Ja, voor mijn gevoel was het zo dat Paulus niet alleen maar aan Timotheus opdrachten gaf. En als fijne, prettige, oudere broeder met hem sprak over zijn dienst. Maar ook liet zien hoe je dat deed. Je weg met de Heer ging. En ik wil me op geen enkele manier vergelijken met, zelfs niet met Timotheus. Maar toen ik begon met mijn met name schriftelijke arbeid. Ja, je bent nooit de eerste als je zoiets doet. En ik had een achterneef, Henk Medema. En die zou ik rustig mijn mentor willen noemen. Ik heb net een boek klaar over 2 Timotheus. En men mag hier best weten dat ik dat heb opgedragen aan zijn nagedachtenis. Ik heb zijn vrouw toestemming gevraagd of ze dat niet gek vond. En ze was aangenaam verrast en ontroerd. Maar ik heb dat toch besloten te doen. En de uitgever vond het ook goed. Want hij is degene die toen ik begon te schrijven altijd doornam wat ik schreef. Per kerende post liet zien wat hij markeerde als dingen die een beetje anders moesten. Die in alle vriendelijkheid positief kritisch dat uitlegde. En dus mij echt heeft begeleid. En hoewel ik later over een best wel groot aantal dingen anders ben gaan denken dan hij, zal ik die tijd dat hij mij begeleid heeft, en dat is toch best lang geweest, nooit vergeten. Hij was toen zelf uitgever. Dus je zou zeggen, dan heeft hij ook nog de belang bij dat ik geen rare dingen schrijf. Of conclusies trek die je eigenlijk niet kunt maken. Nou, daar heeft hij me ook wel eens op gewezen. Je leert nog het meest van je fouten. En ik heb ook met hem in de redactie van een bijbelstudietijdschrift gezeten. En dan beoordeel je ook elkaars werk. In een team werken, ook al is het een team van 1-op-1, is altijd leerzamer dan het alleen doen. En ik heb zelf van deze man veel opgestoken. En ik zou hem rustig mijn mentor durven noemen. Maar ik zag ook hoe hij met de Heer leefde. Hoe hij daar vreugde in vond in de dienst. En ook hoe hij blij kon zijn met het, succes klinkt een beetje raar, met zegen die een ander op zijn arbeid heeft. En als mensen dat kunnen opbrengen, daar heb ik groot respect voor. Omdat ook onder dienstknechten van de Heer soms zeer menselijke gevoelens kunnen opkomen. Dat is natuurlijk niet goed, maar je weet dat het kan. Hè, als de een alleen maar volle zalen trekt en de ander niet, als de boeken van de een constant herdrukt worden en die van de ander is wat minder vraag naar. Ja, dan zou je ook wel eens een wat minder geestelijke gedachte kunnen ontwikkelen. Nou, daar had deze man, deze broeder, geen last van. En toen hij ook al zo ziek was dat hij dit werk niet meer kon doen, toen heb ik toch versteld gestaan van de vreugde die hij bleef uitstralen van het zijn van een kind van God en van een dienaar van de Heer Jezus. En Ja, dat was toch in het verlengde van wat ik van hem in het verleden heb meegemaakt. Waarbij ik andere oudere broeders, zo zou ik ze maar noemen, en zusters trouwens ook, die ik gekend heb, wil ik helemaal niet tekort doen. Maar dit is iemand waar ik bij mijn concrete, nu praktisch dagelijkse arbeid, nog regelmatig aan terugdenk. Als ik denk aan bepaalde commentaren die hij, het was nog in de tijd dat dat niet allemaal digitaal ging. Hey, je stuurde wel een schijfje op, dat vond je al heel bijzonder, dat dat zomaar kon. Waar een heel boek op stond, of een hoofdstuk. En dan kreeg je het geprint weer terug met aantekeningen erbij. En soms schreef hij erbij, mooi, uitroepteken. Maar ook, dit kan je zo niet zeggen, uitroepteken. Of, ja, nou, en daar leer je natuurlijk het meest van. Tenminste, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar een hoop aan gehad heb. Nou, zo iemand was voor mij een mentor. Maar als ik nou een meer, hoe zeg je dat? Ik heb in mijn zeer jonge jaren ben ik veel meegeweest met een evangelist die met een geluidswagen door Noord-Holland reed. Dat was broeder Jan van der Roest. Die draaide muziek waar ik niet echt van gecharmeerd was. Dan gingen luidkeels de zingende zusjes over straat. En dat was dan om aandacht te trekken. En een aantal jongeren, van wie ik er één was, gingen dan mee om wat dan heette traktaten, hè, tegenwoordig heet dat flyers, te verspreiden. Dat deed ik ook. Maar als we dan gingen eten, dan kregen we gesprekken met deze boer. En dan testte hij je bijbelkennis. Hij legde je een geschiedenis voor. En of hij vertelde iets wat hij had meegemaakt. En ik heb hem zoveel gesprekken zien voeren waarvan ik dacht van ja, als je nou echt een evangelist wilt zijn, dan leer je van zo iemand hoe je moet reageren. Ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat hij een keer zag, en ik liep toen naast hem. Hij zat nog in de auto, ik liep ernaast. Het raam was naar beneden gedraaid, dus we konden met elkaar praten. En hij zag iemand die nogal met een pesterig gezicht dat blaadje doormidden scheurde, wat net een van ons de man had uitgereikt. En Van der Roest pakt die microfoon en die zegt, is dat een gewetenszaak? En ik dacht, ik vond dat toen, ik was misschien 13, 14 jaar. Ik denk, gewetenszaak. Nou ja, in ieder geval, nu snap ik waarom hij dat vroeg. Daar moet je maar opkomen. Want hij zei altijd, ook later tegen ons, als men zo reageert, is op het moment niet leuk, maar zo, dat plaatje heeft zijn werk gedaan. Daar moet je niet boos of verdrietig om zijn. Je moet juist voor zo iemand bidden. Nou, dat zijn dingen daar. Ik ben nooit evangelist geworden. Ik sta nog wel af en toe op de beurs. Maar ik merk altijd dat er mensen zijn die dat soort gesprekken beter kunnen voeren dan ik. En toch heb ik geleerd van dit soort voorbeelden.
En welke tips zou je jongelui nu geven?
Ik zou ze aanraden om, ja, laat ik het zo zeggen. Een andere oude broeder heeft tegen mij gezegd toen ik een jaar of 14, 15 was. En hij zelf inmiddels, ik vrees bijna zo oud als ik nu ben, dat hij tegen mij zei, ja joh, zei hij, jij hebt nu nog een heerlijk goed geheugen. Hij zegt, maar er komt een tijd dat dat niet meer zo makkelijk gaat. En ik ben heel blij dat ik vroeger zoveel gelezen heb, wat ik me nu nog herinner. Maar ik merk dat als ik er nu dingen bij wil lezen, dat ik het niet meer goed geladen krijg. Dus zorg dat je nu veel leest en studeert, want nu kun je het nog makkelijk opnemen. Ja, dat beluister je dan met gemengde gevoelens, want je beseft wel, ja, die broeder zegt eigenlijk tegen mij, ik moet nu flink aan de bak, want dat komt je niet aanwaaien. Maar ik heb ook een, ja, het moet ook weer niet zo'n opa verteld verhaal worden, maar ik moet ook denken aan mijn opa, naar wie ik genoemd ben. Hij had een schildersbedrijf, maar was iemand die de schrift bijzonder goed kende, omdat hij zoveel gelezen had. En ik zei dat ik het tegen mijn vader, want die opa was uiteraard zijn vader. En toen zei mijn pa tegen mij, hij zegt, weet je, je moet eens kijken hoe zijn Bijbel eruit ziet, als we er nou weer eens zijn. En dat ben ik gaan doen en dat was niet zo'n mooi, fleurig gebonden exemplaar of dit, dat was gewoon zwart. Maar met alle kleuren van de regenboog, van de verf en de menie en alles, erop. Want ook in de pauzes werd er gewoon gelezen. En ook thuis. En de handen waren niet altijd even schoon. Maar de tijd die er was, werd ijverig besteed in het bestuderen van de schrift. En de man had gelukkig ook een goed geheugen, kon de dingen goed op een rij zetten, diende ook de gelovigen in de samenkomsten, maar was ook vrijmoedig in het aanspreken van mensen op straat. Als je met hem in de trein zat, dan voelde je als jongere wel eens lichtelijk ongemakkelijk als er een vreemdeling bij ons in de buurt kwam zitten. Want dan dacht ik al van ja, nog even, en deze man is de pineus. Die wordt aangesproken. En dat deed hij dan ook. En dat is, ja, dat is wat de schrift noemt vrijmoedigheid. Dat had hij. En dan denk ik, ja, dat heb ik niet. Maar dan denk ik, waarom heb ik dat niet? Is dat nou een menselijke eigenschap? Hou ik niet genoeg van de Heer dat ik zoveel voor hem over heb dat ik popel om dat ook aan anderen te vertellen? Ik durf daar geen diagnose over te zeggen. Ik vrees alles op zijn tijd. Maar ik ben jaloers op mensen die zo makkelijk contacten leggen met anderen. Dat zijn al geen mentoren voor mij geweest in de zin van dat ik dat nu ook ben gaan doen. Ik ben nog steeds jaloers op ze. Maar als het gaat om een beetje de dienst van het type dat ik mag doen, spreken en schrijven, ja, dan denk ik wel aan concrete mensen uit het verleden. Ook het bijwonen van bijbelstudiebijeenkomsten. Het luisteren naar lezingen. Het met name vragenbijeenkomsten waar de man in kwestie dan soms door mijn ouders werd uitgenodigd als het in Amsterdam was. Mijn ouders waren erg gastvrij. En dan nam mijn vader die broeder mee naar huis en dan zei hij, als u wilt, zei, die kan ik wel zorgen dat er vanmiddag wat geïnteresseerde broeders en zusters komen. En wat jongeren, als u daar fit genoeg voor bent. En dan was iemand als pakweg H.L. Heikoop of Wils of Klein Haneveld, om wat namen uit het wat recentere verleden te noemen. En dan kon men de ene vraag naar de andere op zo iemand afvuren. En dat vond ik uitermate leerzaam. En ik deed daar zelf ook dapper aan mee. Dat vond ik ontzettend leuk. Maar ik weet wel, niet iedereen zit zo in elkaar. Dus als het gaat om het vroeg dienen van de Heer, dan is natuurlijk het leren omgaan met het woord van God belangrijk om dat te doen. Maar ik ben ook blij dat ik voorbeelden heb gehad van mensen die dat deden en ook lieten zien wat dat in hun leven voor vruchten voortbracht. En de manier waarop ze hun dienst daardoor verrichten.
Ik heb nog een vraag. Paulus en Silas hebben in de gevangenis gezeten in Filippi. Lucas was de schrijver van Handelingen. Maar Lucas zat natuurlijk niet in die gevangenis.
Nee.
Hoe heeft hij dat verhaal kunnen opschrijven? Is dat hem verteld later of is dat?
Lucas heeft niet alles wat hij beschrijft zelf meegemaakt.
Nee.
Dat is zo. Maar hier, hij is wel natuurlijk een dienstknecht die heel veel momenten met Paulus hemzelf heeft doorgebracht. En ja, Arend, als jij en ik daar in de buurt waren geweest, wat zouden wij aan Paulus gevraagd hebben naderhand? Hoe was dat daar in die gevangenis? En dan kregen we geheid dat verhaal van die bebloede ruggen, van het God lof zingen terwijl ze baden, van de bekering van de gevangenisdirecteur. En geloof me dat Lucas dat meteen heeft genoteerd. Dus veel van zaken heeft hij als ooggetuige meegemaakt, hoewel hij zichzelf niet zo noemt in het begin. Hij zegt, zoals ook een aantal mensen als ooggetuigen en dienaren van het woord al hebben gedaan, maar als je de wij-gedeelte in het boek Handelingen bekijkt, dan heeft hij bijzondere veel tijd gehad om ook dingen aan Paulus te vragen en die ook te verwerken in zijn geschiedschrijving.
Hij is wel met de meeste reizen.
Ja.
De wij-gedeelte, wat bedoel je daarmee?
Dat zijn de gedeelten waarin je in het boek Handelingen het woord wij tegenkomt. Toen wij nu dit, toen wij nu dat, dan weet je, de schrijver was erbij. En die gedeelten, ja, die heb ik dus genoemd in de presentatie. Wordt die presentatie ook ergens nog opgeprikt, Wiebe?
Ja, op de website.
Ja, graag. Ja, dan kan men die daar nog bekijken. Ik sluit af.